Goedenavond, broeders en zusters. Wij willen vanavond beginnen met het lezen van een gedeelte uit Lucas, hoofdstuk 10. Vanaf vers 25, waar staat: en ziet, een zeker wetgeleerde stond op, hem verzoekende en zeggende: meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? En hij zeide tot hem: wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij? En hij antwoordende zeide: gij zult de Heer uw God lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw kracht en uit geheel uw verstand en uw naaste als uzelf. En hij zeide tot hem: gij hebt recht geantwoord, doe dat en gij zult leven. Maar hij, willende zichzelf rechtvaardigen, zeide tot Jezus: en wie is mijn naaste? En Jezus antwoordende zeide: een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho en viel onder de moordenaars, welke hem ook uitgetogen en daartoe zware slagen gegeven hebbende, heen gingen en lieten hem half dood liggen. En bij geval kwam een zeker priester en hem ziende, ging hij tegenover hem voorbij. En desgelijks ook een leviet, als hij was bij die plaats, kwam hij en zag hem en ging tegenover hem voorbij. Maar een zeker Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem en hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij tot hem gaande, verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn, en hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem. En des anderen daags weggaande, langde hij 2 penningen uit en gaf ze de maat, en zeide tot hem: draag zorg voor hem, en zo wat gij meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik u wedergeven als ik wederkom. Wie dan van deze 3 dunkt u de naaste geweest te zijn, desgene die onder de moordenaars gevallen was? En hij zeide: die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem: ga heen en doe gij desgelijks. Tot zover. Wel, het is een wat gecompliceerd schriftgedeelte en terwijl ik het lees, denk ik eigenlijk, misschien zou ik het op bord moeten schrijven vanavond. Misschien zou ik op het bord moeten, we hebben hier geen bord, hè, maar misschien zou ik op het bord moeten aangeven hoe de opbouw van dit schriftgedeelte eigenlijk is. Want het zal u niet ontgaan zijn dat we te maken hebben met een paar verschillende dingen. In het gedeelte wat we gelezen hebben namelijk gaat het eerst om een gesprek tussen de Heer Jezus en deze schriftgeleerde, deze wetgeleerde, die een vraag stelt aan de Heer Jezus om hem te verzoeken, staat er, want een eerlijke vraag was het niet. Maar hij kreeg wel een eerlijk antwoord. Een heel erg eerlijk antwoord. Het was dan ook een zeer eenvoudig antwoord. Want het is vaak zo. Eerlijke antwoorden zijn vaak erg eenvoudige antwoorden. Dat is hier ook zo. En toen deze wetgeleerde eigenlijk een beetje voor schut stond. Want zo is het dan. Hè, omdat hij met een eenvoudig antwoord gered was. Wel, daarom wil hij zich rechtvaardigen. En stelt dan een vraag die inderdaad moeilijk te beantwoorden blijkt. De vraag namelijk: wie is dan mijn naaste? Wel, dat is een vraag die vandaag aan de dag nog steeds gesteld wordt. En het antwoord op de vraag wordt ons steeds moeilijker gemaakt. Ik heb altijd gedacht, en ik geloof dat nog trouwens, dat een naaste iemand is die het meest naast ons staat. Naast is het overtreffende trap van na, of van nabij eigenlijk. En de naaste kan er maar één zijn, degene die het dichtst bij mij staat. Op wat voor manier dan ook. En tegenwoordig, ik hoorde het gisteren, ik las het gisteren zelfs nog, wordt er gesproken over onze verre naasten. En dan denk ik altijd, als ik dat woord op school gebruikt zou hebben, dan zou het fout gerekend zijn, want iemand is naast je naaste. Of hij is ver, maar niet een verre naaste. Dat bestaat dus niet. Maar tegenwoordig is dat een begrip wat in de godsdienstige wereld, en dan zelfs in de politieke en de sociale wereld, is ingevoerd. Mensen gebruiken de term, onze verre naaste. Ik weet nog niet wie het is. Nee, het komt in de Bijbel niet voor. Het kan ook niet. Het is een term die in zichzelf onmogelijk is. Daar hebben ze ook een Latijnse naam voor, maar die zal ik u besparen vanavond. Goed. Waar het nou om gaat is dat deze vraag van wie is mijn naaste door de Heer beantwoord wordt met een gelijkenis. Maar denk er goed om, niet dit hele schriftgedeelte bestaat uit een gelijkenis. De gelijkenis is een onderdeel van het gesprek tussen deze wetgeleerde en de Heer Jezus. Dat moeten we goed begrijpen. En om dat gesprek te begrijpen, ga ik nu eerst met u bespreken de gelijkenis. Waarna we later zullen zien wat de zin van die gelijkenis is. Want de gelijkenis in zichzelf is natuurlijk een schitterend verhaal. En als elke gelijkenis heeft ook deze gelijkenis een geweldig verstrekkende betekenis. Ik weet niet of u het zich herinnert, maar ik herinner me nog heel goed dat ik hier met u besproken heb Matthäus 13, de gelijkenissen. En toen heb ik uitgebreid stilgestaan bij het feit dat daar voor het eerst, in Matthäus 13, voor het eerst de Heer een gelijkenis spreekt. En dan zeggen de discipelen tot hem: waarom spreek gij tot hem door gelijkenissen? En dan geeft hij als antwoord: omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven. En ik heb toen uitgelegd, precies zoals de Heer het ook uitlegde trouwens, dat gelijkenissen er niet zijn om iets te openbaren, maar gelijkenissen zijn er om iets te verbergen. De gelijkenissen spreken namelijk allemaal, omdat de Heer Jezus dat zegt, nou eenmaal, spreken die gelijkenissen allemaal over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Of korter gezegd, ze spreken over het verborgen koninkrijk van de Heer Jezus Christus. En ik heb u toen ook uitgelegd, dat verborgen koninkrijk, dat is precies waarvan wij door geloof onderdanen geworden zijn. Want sinds de opstanding van de Heer Jezus Christus is hem gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat staat er nou eenmaal, ik geloof het ook gewoon. Maar tegelijkertijd zegt diezelfde schrift dat wij niet zien dat hem alle dingen onderworpen zijn en dat die Heer zijn aangezicht voor de wereld verborgen heeft, zodat zijn koninkrijk tot vandaag aan de dag verborgen is voor Israël en voor de wereld. En daarom, wanneer wij toch deel uitmaken van het koninkrijk, dan houdt dat in dat wij deel uitmaken van een verborgen koninkrijk. Wel, dat is misschien wat moeilijk, maar ik zeg dan maar dat ik het al eerder heb uitgelegd hier op deze plaats. Maar laat ik dan weer op deze gelijkenis die we nu voor ons hebben terugkomen, het betekent dat ook deze gelijkenis spreekt over het verborgen koninkrijk van Christus. En dat betekent gewoon dat het van toepassing is op de tegenwoordige tijd, de tijd waarin wij leven, de tijd namelijk tussen de eerste en de tweede komst van Christus. Want dat is het gewoon. Dat moeten we goed beseffen, dat het daarom gaat. En dan ga ik hem lezen, want er staat dan: een zekere mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho. Ik ga dat wat tamelijk vlug doen. Ik doe me net alsof je er al heel vaak over hebt horen spreken. En vermoedelijk is dat ook zo. Dus ik ga er maar wat vlug doorheen. Iemand ging dus af van Jeruzalem naar Jericho. Hij kwam af, staat er. Dat betekent dat de weg naar beneden ging. Hij daalde af. In het Oude Testament wordt dezelfde uitdrukking gebruikt voor het afdalen van Israël naar Egypte. Vanuit Kanaan naar Egypte. U weet het waarschijnlijk, men trekt op van Egypte naar Kanaan. En zelfs op een kaart, op een atlas, is dat een beweging omhoog. Van Egypte naar Kanaan is omhoog. Van zuid naar noord immers. En van Kanaan naar Egypte heet in de Bijbel altijd afdalen naar. Ja. Het is niet eens omdat de weg werkelijk afloopt, want dat is lang niet altijd het geval. Maar het is zo, omdat de positie in Egypte nou eenmaal lager is dan de positie in het beloofde land. En omdat God degene is die de mens verheft en omdat God degene is die de nederige verheft, trok hij Israël uit Egypte en hij bracht hen op naar Kanaan en naar Jeruzalem. En Jeruzalem ligt dan ook inderdaad op een berg. Nou, op een paar bergen eigenlijk, hè. Sion, Moria, en verder zullen ze maar niet noemen. Want ik weet ze ook uit het hoofd niet, dus ik kan ze moeilijk noemen. Maar in ieder geval Sion als de plaats waar later de troon van David stond. En Moria als de plaats waar de troon van God stond. De tempel namelijk. Hè? Maar hoe dan ook, deze weg is een afdalende weg. Het is dan ook een vernedering. Het is niet de weg die God de mens wijst. Als God de mens een weg wijst, is het een weg die omhoog gaat. God is degene die de nederigen verheft. En die de hoogvaardigen, de hoogmoedigen vernedert. Het is nooit Gods wil als wij op een weg zijn die naar beneden gaat. Maar hier was iemand onderweg en hij verliet Jeruzalem. Dat is ook nooit de bedoeling. Als u een klein beetje weet wat Jeruzalem bij gelijkenis voorstelt, dan weet u ook dat men Jeruzalem niet nog zou moeten verlaten, maar men zou in Jeruzalem moeten blijven. Want weet u wat het is? Als je in Jeruzalem blijft, dan word je aangedaan met kracht uit de hoogte. Maar goed, dat is Handelingen 1 en daar gaat het vanavond niet over. Maar dat is natuurlijk wel zo. Deze man was onderweg vanuit Jeruzalem naar iets anders. Later in Lucas evangelie komen nog twee mannen tegen die ook Jeruzalem verlieten. Zij hadden een ontmoeting vervolgens met de Heer. Ja, ze gingen naar Emmaus. Ja. En ze hadden een ontmoeting met de Heer, maar als gevolg daarvan gingen ze terug naar Jeruzalem. En zo hoort het natuurlijk ook. Ze waren de verkeerde weg. Ze behoorden tot de discipelen van de Heer Jezus oorspronkelijk. En dus behoorden ze te Jeruzalem te blijven, maar ze verlieten Jeruzalem. Maar het was de verkeerde weg. En hier vinden we een mens die Jeruzalem verlaat, dat is de verkeerde weg. En hij ging een weg naar Jericho. Nou, van Jericho zal ik vanavond niet te veel zeggen. Maar Jericho is in ieder geval een beeld van deze wereld, die er weliswaar is, maar die er eigenlijk niet had moeten zijn. Weet u nog wat er in de dagen van Jozua over Jericho gezegd werd? Het zou verwoest worden. En verder werd er wat over gezegd. Ik zeg het maar kort, ik zeg het niet helemaal uitgebreid, want dan kom ik de avond helemaal niet meer door. Maar het komt er ongeveer op neer dat Jericho eigenlijk niet herbouwd zou mogen worden. Dat gebeurde wel, en er staat ook hoe het zou gebeuren. Ja, het staat in Jozua al, hoe het zou herbouwd worden. Je weet, door Jozua en onder Jozua werd Jericho ingenomen. Weet u wel, met een fanfarekorps, met trompetten, u kent de verhaal, hè? Hoef ik allemaal niet uit te leggen. Maar er staat, als Jericho herbouwd zou worden, zou het alleen gebeuren, enzovoorts. Op een bepaalde manier, die later in de boek Koningen, in de dagen van Achab en de dagen van Elia, vermeld wordt. Want toen bouwde men inderdaad Jericho, maar Jericho had er eigenlijk niet mogen zijn. En dat is precies, daarin is Jericho een beeld van deze tegenwoordige wereld, die er eigenlijk niet mag zijn. Want zo is het. Deze zondige wereld. Deze zondige wereld die is voortgekomen uit een wereld die woestheid en ledigheid en duisternis was, volgens Genesis 1 vers 2. Deze wereld had er eigenlijk niet mogen zijn. Vanwege de zonde, vanwege de ongerechtigheid, vanwege de hoererij, vanwege de afgodendienst bedoel ik dus gewoon. Vanwege dat dit weliswaar een schepping Gods is, maar dat het aan de andere kant God niet dient. En daarom zou het er eigenlijk niet mogen zijn. Dat is het verhaal. In het kort, maar als u er meer over weten wil, dan meldt u zich maar even achter bij de boekentafel. Want er zijn allemaal bandjes van, weet u wel. Dus daar hebben we het vanavond niet over. Het gaat er nu om dat Jericho een beeld is van deze tegenwoordige in zonde gevallen wereld die de Heer niet dient. En als u de moeite neemt, net als ik, de moeite neemt om uit te zoeken wat er al zo allemaal gebeurt in Jericho, dan zult u zien dat het klopt wat ik u vanavond vertel. En als u niet de moeite neemt om dat te doen, dan bent u misschien niet geïnteresseerd. Ja, dat weet ik niet. Maar dan leest u bijvoorbeeld dat de Heer ooit door Jericho kwam en hij vond daar een belastingambtenaar. En voor hem is het evangelie ook immers. En hij plukte hem uit een vijgenboom. Toch? Ja. En hij zei, niet in die vijgenboom moet je wezen, maar ik kom bij het thuis. Ja. En die man die werd zomaar geroepen. En hij moest de plaats waar hij zich bevond verlaten enzovoort. Ik zou er graag over praten, maar dat doen we vanavond. Het gaat erom dat de Heer zich ontfermde over die ene man. Die een zondaar was, dat was een tollenaar gewoon. Hij was een zondaar in elk geval, maar de Heer riep hem. Men sprak schande vervolgens over de Heer, dat hij aanzat met hoeren en tollenaren, maar de Heer riep hem. Zie, dat was Jericho. Of de Heer ging door Jericho en hij vond daar twee blinden. Eén daarvan heette Bartimeus. En ze werden genezen. Dat gebeurt allemaal in Jericho. Er zijn veel meer dingen die in Jericho gebeuren. Maar Jericho is dan een beeld van deze zondige wereld. Waarin mensen zijn die allerlei gebreken hebben. Die zondaren zijn of anderszins blind zijn. Of wat voor gebrek dan ook hebben. Maar waarover de Heer zich ontfermt. Terwijl hij door Jericho trekt. Let er maar op. De Heer blijft nooit in Jericho. Hij gaat er altijd doorheen. Hij komt erin, maar gaat er weer uit. Het is een beeld van de eerste komst. De komst... van de Heer Jezus die in deze wereld komt en de wereld ook weer verliet. Hij kwam op aarde en hij verliet deze aarde weer. En als het goed is en wij tot geloof gekomen zijn, als wij uit de vijgenboom gekomen zijn, zal ik maar zeggen, of wanneer wij ons hebben laten genezen van onze blindheid, dan betekent dat we met hem uitgaan uit deze wereld, uit Jericho. Waar naartoe? Wel, toen de Heer door Jericho ging en Jericho ook weer uitging bij die gelegenheid, weet je waar hij naartoe ging? Nou, het duurde een paar dagen, maar weet u waar hij naartoe ging? Naar Jeruzalem. Ja, precies de weg, dezezelfde weg, maar dan de andere kant op. Van Jericho naar Jeruzalem. Het was de weg vanuit Jericho, diep in het Jordaandal. Het ligt zelfs beneden de zeespiegel, het ligt erg laag. Ja. En hij ging omhoog over de Olijfberg en onderweg langs Betanië werd er een ezel georganiseerd. U kent de geschiedenis waarschijnlijk wel. En toen vond plaats wat wij dan noemen de intocht in Jeruzalem, maar u weet dat het op een falikante mislukking uitliep, omdat de Heer op de top van de Olijfberg neerzag naar Jeruzalem en hij weende over de stad, staat er. Waarom? Omdat Jeruzalem niet wenste te geloven. En Jeruzalem was het niet waard Jeruzalem te zijn. Jeruzalem leek meer op Jericho. Het gevolg was dan ook, en de Heer kondigde daar ook aan bij die gelegenheid, dat niet één steen op de andere zou gelaten worden. Jeruzalem zou verwoest worden als Jericho. Maar niettemin, de weg van de Heer is er werkelijk één van Jericho naar Jeruzalem. En de weg van de gelovigen is er ook werkelijk één van Jericho naar Jeruzalem. Getrokken worden uit deze wereld die er eigenlijk niet zou mogen zijn. En onderweg naar Jeruzalem, wat in ieder geval een beeld is van het toekomende koninkrijk van Christus. Men hoort zich niet te bevinden op een weg van Jeruzalem naar Jericho. Men hoort te zijn op de weg van Jericho naar Jeruzalem. En als je zegt, dat is dezelfde weg, dan zeg ik, dan heb je dat goed begrepen. Als je maar de goede kant op loopt. Dus heel wat mensen zijn wel op de goede weg, maar lopen de verkeerde kant op. Hebben we dat ook wel eens gehad in Duitsland? Op zo'n, hebben ze die wegnummering, hè? En dan weet je zeker dat je op de goede weg zit. Want het nummer klopt. Maar je rijdt wel de verkeerde kant op. Ja, dat heb ik al eens een paar keer gehad al. Goed, dus het bleek erg moeilijk te zijn. Maar je moet opletten dat je de goede kant op gaat. Deze man ging de verkeerde kant op. Het is de weg dan ook van een zondaar. En wat gebeurde dan? Wel, dat is heel eenvoudig. Wat gebeurt er met een zondaar? Wanneer hij gericht is op deze wereld. Wanneer hij gericht is op Jericho. Wanneer hij gericht is op een wereld die er eigenlijk niet zou mogen zijn. Wanneer hij gericht is op een goddeloze wereld. Wat gebeurt er dan met zo iemand? Dat is toch heel eenvoudig? Hij komt van kwaad tot erger. Ja. En op slot valt hij in de handen van moordenaars, staat hier. In elk geval misdadigers, maar in het algemeen moordenaars. Want er staat er trouwens ook, ze hebben hem uitgekleed. Vervolgens hebben ze hem zware slagen gegeven, ze hebben hem in elkaar geslagen gewoon. En ze gingen weg, ze lieten hem half dood liggen, is er vertaald. En wat er feitelijk staat is gewoon dat hij nog niet dood was, maar ongetwijfeld binnen zeer korte tijd dood zou gaan. En deze misdadigers worden ook inderdaad beschreven als moordenaars. Die man die verloor daar zijn leven. Waarschijnlijk lag hij daar bloedend aan de kant van de weg, of zo. Dat is een kwestie van tijd. En dan ben je je bloed en dus je leven kwijt. Dat is wat er met deze man gebeurt. Maar het gebeurt met elke zondaar. Iedereen die zich richt op deze tegenwoordige wereld. Iedereen die horizontaal georiënteerd is. Die zijn blik richt op de dingen die hier beneden zijn. Weet je wel, niet boven Jeruzalem, maar hier beneden op aarde. Die ondergaat het lot wat deze aarde zelf ondergaat. En iemand die zich oriënteert op Jericho, zal het lot van Jericho ondergaan. Want wat gebeurde er met Jericho? Het gebeurde precies hetzelfde mee als wat met deze man gebeurde. Het werd verwoest. En zo hoort het ook. Dat geen recht van bestaan. Een zondige wereld die zijn schepper niet wil dienen, heeft geen recht van bestaan. Weet u waar, dan zal ik het dan toch maar eens zeggen, weet u waar deze wereld zijn bestaan aan ontleent? Weet u waarom deze wereld toch nog bestaat? Omdat het bestaan van deze schepping dan toch is, doordat de schepper zelf zijn leven, met zijn leven garant staat voor deze wereld. Ja, dus het is moeilijk, maar goed, ik vertel het dan toch maar. Zo is het nou eenmaal. Het is de Heer zelf die deze wereld gemaakt heeft en ook zorgt zelfs voor deze zondige wereld. Niet in de zin van dat hij hem in stand houdt, maar wel in de zin van dat hij de zondaar de mogelijkheid geeft om verlost te worden uit die zondige wereld. Zoals inwoners van Jericho de mogelijkheid kregen om verlost te worden uit Jericho. Ja, er was er maar één, in dit geval geen tollenaar, maar nou een hoer. Toch, ik heb het verhaal toch wel. Allemaal Bijbelse geschiedenis. Hè? In Scheveningen weten ze dat allemaal, heb ik me laten vertellen. Dat is de geschiedenis van Rahab, ja. Nou, het punt is nu dat deze wereld bestaat. Waarom? opdat wij die in deze wereld leven en uit deze aarde voortgekomen zijn, want we zijn uit de aarde aards, opdat wij toch verzoend zouden worden met God en een positie zouden krijgen, laten we maar zeggen, dan in Jeruzalem. We zijn afkomstig uit Jericho, maar wij zijn onderweg naar Jeruzalem. Daarom bestaat Jericho. Opdat men eruit zou kunnen en naar Jeruzalem zou kunnen gaan. Waarom bestaat deze wereld? Wel, opdat die zondige mens in deze wereld zou kiezen voor hem die zijn leven voor hen gaf. En wat staat er over Jericho? Wel, over Jericho staat dat als het herbouwd zou worden, zou het gebouwd worden op de eerstgeboren zoon. U leest het maar eens na, in het Oude Testament staat dat twee keer. In Jozua en later in Koningen. Op een eerstgeboren zoon. Of het zou herbouwd worden op de jongste zoon. Maar wij die de Bijbel een beetje kennen, weten dat dat hetzelfde is. Want de eerstgeboren zoon, de eerstgeboren, u weet wie de eerstgeboren is. Dat is Christus. En je weet toch ook wie de jongste is, de laatste. Dat is Christus. Want de laatste blijkt altijd de eerstgeborene te zijn, zodat het gewoon hetzelfde is. Ja, zoek het maar eens na in Jozua. En die eerstgeborene op wie Jericho herbouwd zou worden, dat is een beeld van de Heer Jezus Christus, die met zijn leven garant staat voor die zondaar. En als we dan zeggen dat wij inwoners zijn eigenlijk van Jericho, of gericht zijn op Jericho, wel dan dienen we ons te realiseren dat we gered kunnen worden, dat het offer wat die eerstgeboren zoon van God, oftewel de jongste zoon van God, voor ons gebracht heeft. Maar goed, dan loop ik op de dingen vooruit, want waar het nou maar om gaat, is dat deze man hier zijn leven kwijtraakt. En wat gebeurt er dan? Dan ligt hij daar. Nou, dan staat er, en bijgeval kwam een zeker priester dezelfde weg af. En u weet wat die priester doet, hij weet er geen raad mee, hij ging tegenover hem voorbij. Er is al heel wat lelijks gezegd over deze priester. Dat is waar. Er is heel wat lelijks over deze priester gezegd al. Dat hij niet goed genoeg om zich heen keek, of dat hij bang was om met de dood geconfronteerd te worden. Misschien kon hij niet tegen bloed. Of misschien had hij gewoon een hekel aan mensen die dood, voor half dood aan de kant van de weg lagen. Dat kan allemaal. En ik denk wel, als ik het tegen zou komen, ik zou ook niet goed weten wat ik ermee aan moest. Heb je een EHBO-diploma? Weet je wat hij doen moet in zo'n geval? Wat doe je dan in zo'n geval? Dat is een moeilijke zaak. Zal ik eens wat zeggen? Hier kwam een priester langs. Wat kon die priester doen? Ja, nou dan wordt het problematisch. Ik vraag het ook expres. Wat kon die priester doen? Zal ik het eens vertellen? Als dit een letterlijk verhaal is en geen gelijkenis, dan zou die kunnen helpen zoals wij dat ook konden. Maar er staat niet, er kwam een man voorbij en daarna nog een man en daarna een derde en die hielp pas. Maar er staat, het was een priester, het was een leviet en daarna een Samaritaan. Dus de vraag moet ik anders stellen. Wat kon hij als priester voor die man doen? In zijn hoedanigheid van priester, wat kon hij voor die man doen? Wat is er dan voor de priesters geregeld dat die zouden kunnen doen aan zo'n geval? Welke hulpmiddelen staan een priester ter beschikking om zo iemand te helpen? Ik vraag niet, wat heeft een man ter beschikking om zo'n slachtoffer te helpen, maar een priester speciaal. Wat is er voor bijzonders aan een priester dat die zo moet... Wat zou u kunnen doen? Zou ik het u vertellen? Het is heel gemakkelijk hoor, niks. Niks. Als dit nou, moet je goed luisteren, moet je goed, dan gaat het om, of we de gedachtegang volgen. Dit is een gelijkenis. Het gaat niet om het verhaal zelf, het gaat om de betekenis van het verhaal. Deze man is een zondaar, die ligt aan de kant van de weg. Is half doodgeslagen, zijn leven ontgript hem. Wat kan een priester voor zo iemand doen? Het laatste olie zal geven, maar we zijn hier niet in Eindhoven, dus dat hoor ik hier niet, hè. Maar wat kan een priester voor zo'n man doen? Niks. Zo, moet je goed luisteren, want dan gaan we verder, dan gaan we echt de Bijbel in. Wat is een priester eigenlijk? Wel, een priester vertegenwoordigt de oud-testamentische, de Joodse godsdienst. De priesters zijn verantwoordelijk voor de Joodse religie. voor het handhaven van de wet, voor het uitvoeren van de offerdiensten in de tempel en, niet in de laatste plaats ook, zijn ze verantwoordelijk voor het onderwijs geven in het woord van God. Wel, wat voor belang had deze man dan, letterlijk nog even, wat voor belang had deze man dan bij een offer? Stel dat de priester zegt, nou, ik ben toevallig priester, dus ik kan offeren, laat ik een offer brengen. Wat heb je daaraan? Toch niks, hè? Nee, of die priester zegt, kijk, het is ook een priesterlijke taak om het woord van God te onderwijzen. Goed, en dan ga je zo'n man die daarvoor dood aan de kant van de weg ligt het woord van God onderwijzen. En wat dan nog? Dat helpt hem namelijk niet. Als priester, in zijn hoedanigheid van priester, kon hij niet eens wat doen. En ik denk wel eens, als ik dus diverse godsdienstige systemen bezie, dan denk ik wel eens, dat is dus misschien lastig, maar ik denk dan wel eens, misschien zien ze zelfs niet eens de nood van de zondaar. Want men zegt dan wel, kijk, godsdienstige systemen zijn die systemen die zeggen, een mens moet dit en een mens moet dat en je moet zus en je moet zo. En desnoods moet je zelfs de Bijbel bestuderen, de schriften leren en zo wat. Wat dan nog bedoel ik, hè? Wat een arme zondaar nodig heeft, is gewoon leven. Hij heeft vergeving van zijn zonden nodig en eeuwig leven in de plaats van dat arme tierige leven wat hij bij zijn geboorte ontvangen heeft. Dat heeft hij nodig. Het is het oude verhaal weer. Je kunt terwijl je gezond bent zeggen van ja, maar ik kan nog dit en ik kan nog dat. En tegen gezonde mensen kun je ook zeggen je moet dit en je moet dat. Maar ik hoef tegen een zaal van oude mensen niet te zeggen dat je erop uit moet gaan de wereld in om het evangelie te verkondigen. Die arme mensen kunnen dat niet eens. Nou, dat is het hele punt. Een godsdienstig systeem wat zegt je moet dit en je moet dat en je moet niet zus en je moet niet zo, heeft geen enkele zin omdat geen mens in staat is zich daaraan te houden. Hij kan het niet. Nou, daar gaat het niet om. Deze leviet vertegenwoordigt gewoon de levitische wetgeving, de levitische eredienst, de dienst in de tempel. En kan die wet en kan die eredienst zalig maken? Kunnen de offers die door de levieten en dus door de priesters ook gebracht werden, konden die zalig maken? Dat is een onmogelijke zaak. Nou, dat is het verhaal waar het om gaat. Ik wou dat we dat nou eens leren zien. We vinden hierachter volgens een priester en een leviet. Ik heb ze op één hoop geveegd, om het wat vreemd te zeggen, maar ik heb ze bij elkaar en door elkaar genoemd, omdat een priester nou eenmaal een leviet is. Een priester is een leviet, hè? Ja, een priester is een afstammeling van Aaron, en Aaron was de eerstgeborene in de stam van Levi. En daarom was hij het hoofd van de stam van Levi. En priesters zijn dus eerst geboren in de stam van Levi eigenlijk. Dat is de overeenkomst. Er is natuurlijk een verschil, want de priester die is verantwoordelijk voor de priesterlijke dienst, de dienst in de tempel in de eerste plaats en voor het onderwijs in het woord van God. Ik moet er meteen bij zeggen dat de dienst in de tempel niks anders is dan het onderwijs geven in het woord van God. Want als een priester offers brengt of zo, dan is dat niet anders dan illustratief onderwijs geven met betrekking tot de Bijbelse waarheden. Je kunt mensen vertellen dat er een offer gebracht zal worden of zal moeten worden voor de zonde. En je kunt natuurlijk ook gewoon zo'n offer brengen als illustratie van het uiteindelijke enige echte offer wat door de Heer Jezus gebracht zal worden. Dat kan. Je kunt de mens zeggen dat zijn hart gereinigd moet worden en als illustratie daarvan jezelf reinigen bij het koperen wasvat, om maar eens wat te noemen. Die dingen kunnen. Je kunt zeggen dat een gelovige het licht der wereld is en je kunt als illustratie ervan natuurlijk de lampen onderhouden van de kandelaar in het heilige. Je kunt zeggen dat het leven van een gelovige moet zijn als een lieflijke reuk den Heer en als illustratie ervan het reukofferaltaar onderhouden. Nou, dat is het. En u ziet dus, dat is de taak van de priester, het onderwijs geven in het woord van God. Maar daarmee is de priester verantwoordelijk voor religieuze aangelegenheden, voor godsdienstige zaken. Maar godsdienst kan niet zalig maken. Nee, rechtvaardiging is niet door godsdienst. Rechtvaardiging is uit geloof. Niet godsdienstige mensen worden hun zonden vergeven. Gelovige mensen worden hun zonden vergeven. Ja, en dan zegt u misschien maar gelovige mensen zijn toch godsdienstig. Dan zeg ik dat zou kunnen. Maar andersom hoeft het zeker niet. Want ik ken heel wat godsdienstige mensen die absoluut niet geloven. Nou, daar gaat het maar om. Het zijn twee verschillende dingen. Nou, een priester is dus verantwoordelijk voor de wet. Dus de priester spreekt, is hij eigenlijk een type hier van de eredienst in de tempel, van de godsdienst onder het oude verbond. Heeft dus met religieuze aangelegenheden te maken. En de leviet in het algemeen, de leviet voor zover hij geen priester is, was verantwoordelijk voor het sociale welzijn van het volk. Dat wil zeggen, wij kennen sociale wetgeving in Nederland. Erg uitgebreid mag ik wel zeggen, maar wij kennen dat. Maar voor de sociale zorg, voor de hulpverlening, waren de levieten verantwoordelijk. Vandaar dat de levieten zelf geen eigen grondgebied hadden, geen erfdelen hadden te midden van de andere stammen, maar de levieten woonden verspreid onder de andere stammen. Want de levieten waren voor het sociale welzijn en voor de hulpverlening onder het volk. De leviet zou dus hulp moeten verlenen, maar kon hij dat? Nee, hij deed het ook niet. En daar gaat het om, levieten en priesters zijn beide een instelling van het oude verbond en dus behoren beide tot de wet en werden via de wet geregeld, maar de wet kan niet zalig maken. En dan komen we al dicht bij ons onderwerp, want de wet is immers de voorgaande bedeling, de bedeling die aan de tegenwoordige vooraf ging, terwijl het verborgen koninkrijk waarover nou eenmaal alle gelijkenissen spreken, is de tegenwoordige bedeling. Of de wet is het oude verbond, maar dat verborgen koninkrijk van Christus waarvan wij deel uitmaken, maakt deel uit van het nieuwe verbond. En om dat verschil gaat het hier. Het oude verbond kon niet zalig maken, ondanks zijn religieuze en sociale instellingen. Want begrijpt u me goed, het oude verbond is de wet en de wet regelt niet alleen de godsdienst, maar ook het maatschappelijk leven onder Israël. En van beide kwam niks terecht. Beide kunnen ook niet zalig maken. Je kunt zeggen, beide zijn nuttig, maar voor iemand die zijn leven op dat moment kwijt is, betekent het niets meer. Ja, dat is wat hier geïllustreerd wordt. En dan komt er een derde man, dat is een Samaritaan. En als ik uit het Oude Testament kom, en daar kom ik nou, hè, ik kom uit het Oude Testament, dus van de priester en de leviet, wel, dan kom ik uit het Oude Testament, en dan vraag ik, wat is dan Samaria? Want een Samaritaan komt uit Samaria. Dan kom ik uit het Oude Testament. En wat is dan Samaria? Wel eens eenvoudig. Samaria was de hoofdstad van het tienstammenrijk van Israël. Jeruzalem was de hoofdstad van het tweestammenrijk. Maar Samaria is de hoofdstad van het tienstammenrijk. Het gekke is, de slachtoffer hier, die man, die arme zondaar zullen we dus maar even zeggen, voor het gemak, die verliet de hoofdstad van het tweestammenrijk. En hij verliest het leven. En wie ontmoet hij? Wie komt hij tegen? Iemand uit de hoofdstad van het tienstammenrijk. Eigenaardig is dat toch, hè? Ja. Want weet u wat nou zo gek is? Nou hadden we het over Levi. En over Aaron. Aaron die de erfgenaam is van Levi. Het hoofd is, de eerstgeborene in de stam van Levi. En het punt is dat de levieten en de priesters oorspronkelijk werden aangesteld ter vervanging van de verantwoordelijkheid die rustte op de eerstgeborenen in de families van Israël. Want de eerstgeborenen zijn altijd verantwoordelijk voor de godsdienstige en sociale aangelegenheden. De eerstgeborene is gewoon het hoofd van de familie, begrijpt u, en die is verantwoordelijk. En de eerstgeborenen werden in het Oude Testament ooit gelost en van hun taak ontheven, en in plaats daarvan waren de levieten, en met name dan de priesters van Aaron, die de taak van de eerstgeborenen uit Israël overnamen. Zodat in zekere zin Levi, en daarom ook Aaron, en daarom de levieten en de priesters, het eerstgeboorterecht uitoefenden, in zekere zin. Want in een andere zin kwam het eerstgeboorterecht uit Israël terecht in de stam van Juda, waaraan immers het koningschap gegeven werd. Dat heeft ook te maken met maatschappelijke verantwoordelijkheid, het is koningschap. Maar nog eigenaardiger is dat het officiële eerstgeboorterecht van Israël niet ging naar Juda, want Juda wordt niet eerstgeborene genoemd. Het ging ook niet naar Levi, want Levi wordt ook niet eerstgeborene genoemd, maar het ging naar Efraïm. Want eerst geboorterecht onder de stammen van Israël zit bij Efraïm. En uit Efraïm kwam voort Jerobeam. En Jerobeam was de eerste koning van het tienstammenrijk van Israël. Met andere woorden, het eerstgeboorterecht onder Israël was niet bij de Joden, maar lag bij de 10 stammen. De Joden zijn de afstammelingen van de 2 stammen. Hè? Maar het eerstgeboorterecht lag bij de 10 stammen. Zodat het eerstgeboorterecht niet gevonden wordt in het rijk wat geregeerd werd door Jeruzalem, maar in het rijk wat geregeerd werd vanuit Samaria. En hier vinden we een leviet en een priester die in zekere zin de taak van de eerstgeborenen zouden moeten volbrengen, maar dat simpelweg niet kunnen. En in plaats daarvan komt nou iemand die wel degelijk iets met het eerstgeboorterecht te maken heeft, op een vreemde manier. Maar in ieder geval, deze Samaritaan is een uitbeelding van degene die het eerstgeboorterecht heeft onder Israël. En hoewel hij geen koning is, want de koningshuis kwam uit Juda, en hoewel hij geen priester is, want de priesters kwamen uit Levi, was hij wel eerstgeborene, want hij komt uit Samaria en dus uit Efraïm. Want Efraïm is de naam die aan het hele 10 stammenrijk zelfs gegeven wordt. En dan vinden we het eigenaardige verschijnsel dat het eerstgeboorterecht onder Israël niks inhoudt, geen enkele praktische betekenis heeft, omdat Juda de koning is en Levi is de priester. Maar hier vinden we dan toch uiteindelijk een Samaritaan, wiens eerstgeboorterecht kennelijk wel functioneert, want hoewel hij geen koning is en hoewel hij geen priester is, verlost hij. En even terug, wat zou een koning van Israël moeten doen voor het volk? Als er een koning komt voor Israël in de toekomst, wat zou hij moeten doen? Hij zou het volk moeten verlossen uit de macht van de vijand. Als de Messias komt, dus de koning Israëls, die zal toch het volk verlossen? En als men Saul roept, Saul tot koning maakt, moet hij toch het volk verlossen van de Filistijnen? Of van, nee, van de Amalekieten eigenlijk in de eerste plaats. Later is het David die het volk verlost van de Filistijnen. Het punt is gewoon, de koning moet het volk verlossen. En Juda, uit wie het koningschap komt, zou het volk moeten verlossen. Maar dat kan het niet. En aan de andere kant in weer godsdienstige zin, Levi, als regelrechte vertegenwoordiger van God, zou het volk moeten verlossen. Zou verlossing tot stand moeten brengen via de offerdienst, via de wet, via het priesterschap en via de sociale zorg en dat soort dingen meer. Maar hij kon het niet. En in plaats daarvan komt iemand die alleen maar eerstgeboren heet, maar waarbij het verder helemaal geen enkele betekenis schijnt te hebben, omdat het geen koningschap en geen priesterschap is, en die verlost. En dat is nou net wat hier gebeurt. En nou begrijpt je ook het andere verhaal, het verhaal dat zegt dat Joden een hekel hebben aan Samaritanen. Weet u waarom? Ja, men zegt omdat Samaritanen niet raszuivere Joden zijn, en dat is natuurlijk ook zo. Maar er zit een veel diepere achtergrond achter. De Samaritanen zijn in zekere zin de erfgenamen van het eerstgeboorterecht onder Israël en zijn in zekere zin erfgenamen van Efraïm. En hebben daarom zelfs hogere rechten dan welke Jood dan ook. Want het eerstgeboorterecht zit niet bij Juda, maar zit bij Efraïm. Dat is een eigenaardig verschijnsel. Ik ben er lang niet over uitgepraat, maar ik ga er vanavond ook niet over uitpraten. Dat doe ik misschien wel weer ooit eens. Er zit nog veel meer aan vast. Maar deze Samaritaan is gewoon niemand anders dan de eerstgeborene van Israël. En schrijf het maar met een hoofdletter. Wie is de eerstgeborene van Israël? Dat is gewoon de Heer Jezus Christus. Deze Samaritaan is gewoon een type van Christus. Aan de ene kant, hij is geen koning. Nee, inderdaad, want ze wilden niet dat hij koning zou zijn. Hij is geen priester. Dat kan ook niet, want hij is niet uit de stam van Levi, zegt de Hebreeënbrief. Maar hij is wel de verlosser, hij is wel de eerstgeborene, hij is de rechthebber op de troon, maar niet in het kader van het oude verbond en niet onder de wet, maar onder de genade. Niet onder het oude verbond, maar in het nieuwe verbond. En dat is de achtergrond van dat dit een Samaritaan is. Niet alleen omdat Samaritanen veracht werden door Joden, maar omdat Samaria de hoofdstad is van het 10-stammenrijk en daarom de plaats is waar het eerstgeboorterecht van Israël thuis hoort. Ja, dan zal ik nou eens even vooruitlopen. Ik heb toevallig net nog even, vlak voordat ik hierheen ging, gekeken waar het woord naaste voorkomt na dit hoofdstuk, na Lucas 10. De eerste keer dat het voorkomt, na Lucas 10. En u vindt het niet in uw Bijbel, want het is niet goed vertaald. Het is niet als naaste vertaald. Maar het woord in het Grieks komt voor het eerst in Johannes 4, waar gesproken wordt over een stuk land over Sichem, nabij het stuk land. En het woord nabij is gewoon het woord naaste. Sichem, nabij, of de naaste van het land wat Jacob gaf aan Jozef enzovoorts. En u, misschien kent u de geschiedenis, maar Johannes 4, waar dit voorkomt, Sichem. Wel, Sichem is gelegen in het gebied van Samaria. En het is het verhaal van de Samaritaanse vrouw. Zeg maar nou niet dat het toeval is. Hier vinden we de naaste in verband met de Samaritaan. En de eerstvolgende keer in de Bijbel is weer de naaste genoemd, wat is Johannes 4. En er is het weer in verband met Samaria. Begrijpt u? Zo zit het in elkaar. Die naaste, die Samaritaan, zal ik dan maar zeggen, dat is niemand anders dan Christus zelf. Hij was naar de wet geen priester, want hij was niet uit Levi. Hij was naar de wet geen koning. Want men wilde hem zelfs niet als koning. En hij was veracht en onwaardigst onder de mensen. Zo worden Samaritanen ook gerekend. Maar niettemin was hij de eerstgeborene en hij verlost. Want wat doet hij? Er komt de Samaritaan. En er staat, hij werd met innerlijke ontferming bewogen. Nou, als ik u nou niks uitgelegd had, maar u las alleen over die Samaritaan, dat hij met innerlijke ontferming bewogen werd, dan had u toch minstens moeten denken, ik geloof toch dat het de Heer Jezus is. Hè? Want wie wordt er ooit met innerlijke ontferming bewogen dan alleen maar de Heer Jezus? Dat kan toch niet missen? Nou, dat, zo is dat. Dus deze Samaritaan is een type van de Heer en daarom hij werd met innerlijke ontferming bewogen. Dat is altijd wat van de Heer staat als je een zondaar tegenkomt. Niet als je een schriftgeleerde tegenkomt, overigens. Dat kan ik niet, dat moet je mij niet aankijken. Maar dat is nu eenmaal zo. Hè? Hij was met innerlijke ontferming bewogen over zondaren. En hier werd hij met innerlijke ontferming bewogen over deze man. Dit slachtoffer van de dood eigenlijk. En er staat, en hij tot hem gaande verbond zijn wonden. Dat is wat nodig was. De wond moest gedicht worden, moest verbonden worden. En hij goot bij die gelegenheid daarin olie en wijn. Nou, waar is olie een beeld van? Dat doet niet moeilijk vanavond. Was olie een beeld van, dat weet u allemaal, van de Heilige Geest. Dat is goed. En waar is wijn een beeld van? Wordt niet dronken van wijn. Maar wordt vervuld met de geest, want wijn is een beeld van de Heilige Geest. En dus ook van dus wat er allemaal voortkomt, blijdschap, dat is inderdaad juist. Natuurlijk is dat zo. Dat zijn de resultaten ervan. Maar in de grondbetekenis is het de Heilige Geest, is het leven wat God geeft. Van olie en wijn kun je beide zeggen, het is een beeld van de Heilige Geest. Je kunt ook gewoon zeggen, het is beide een beeld van het eeuwig leven. Olie, dat komt uit de olijfboom. En de olijfboom is een boom die heel oud wordt, dat kan ik u wel vertellen. Dat is die boom die van zichzelf nooit doodgaat. Dat is een boom die van ouderdom niet sterft. Dat is waar, dat is echt waar. De olijfboom sterft niet van ouderdom. Hij sterft misschien door een ziekte of omdat hij gemolesteerd wordt. Of omgehakt gewoon, of iets dergelijks. Maar van zichzelf gaat hij niet dood. En er bestaan olijfbomen, zelfs nu in Palestina van duizenden jaren oud, er staan olijfbomen die er al stonden in de dagen van de Heer Jezus. Want de olijfboom en dus de olijf is een uitbeelding van eeuwig leven. En daarom de olijfolie wordt gebruikt om licht te geven. Want het leven is immers licht. Het wordt gebruikt ook, ja, in een lamp dus. Hè? Het wordt gebruikt voor warmte, er wordt van gestookt, natuurlijk. En er wordt van alles meegedaan. Het wordt zelfs gebruikt, olie wordt zelfs gebruikt om lichamen, dode lichamen te balsemen. Opdat die lichamen in stand zouden blijven. Dus is het een uitbeelding weer van leven, van eeuwig leven. En het wordt gebruikt voor de verzorging van wonden. Omdat anders via de wond het leven eruit loopt. Daarom, de olie wordt gebruikt om de wond af te lichten. Wij gebruiken gewoon zalf. Maar ik denk wel, het zou waarschijnlijk veel beter zijn om echt olijfolie te gebruiken. Want de vet van de olijfolie dicht de wond. Wij gebruiken zuurvrije vaseline of zo. Dat vind ik altijd wat vreemd, want dat smeer ik ook op mijn fiets. Dat hij niet roest. Dus zie je dat daar ook werkt. Houdt hem ook in stand. Hè? Dat het zuur, het roest, dus er niet bij kan. Dat is precies hetzelfde verhaal, hoor. Maar voor je fiets is het goed en voor jezelf ook. Nou goed, olie is een beeld van die conserverende werking van het eeuwig leven, van de Heilige Geest. Wijn is dat ook, wijn wordt hier gebruikt in wonden, omdat in wijn nou eenmaal alcohol zit en alcohol ontsmet. Alcohol om de dode bacteriën, zeg ik altijd meer. Er zijn nog mensen die ook in alcohol doodgaan, maar daar hebben we het nou even niet over. Maar in principe heeft de wijn een reinigende werking. Ja, je kunt alle dingen misbruiken. Olie ook. He? Maar het zijn beide beelden van de geest op verschillende wijzen. Waar nog bij komt dat de wijn zelfs een uitbeelding is van de belofte die God aan Abraham gedaan heeft. Maar dat kan ik u in een paar woorden niet uitleggen. He? Goed. Dus er zit veel meer aan vast. Helaas, daar hebben we het nou niet over. Maar wat de Heer doet met die zondaar is hem leven, eeuwig leven geven. De wonden verbinden en daarin gieten olie en wijn. Hij geeft hem leven. En dan staat er, hij hief hem op zijn eigen beest. En dat had ik al gezegd, want wat de Heer doet voor een zondaar is hem verheffen. De zondaar zelfs op de weg naar beneden. Maar als die weg, als die een keer gebracht wordt in die weg naar beneden, is het eerste dat God hem verheft en zet op zijn eigen beest. Het zal een ezel geweest zijn, maar daar gaat het nou niet om. Want een beest is in de Bijbel een levend wezen. En ik moet zeggen, hoe vreemd het ook klinkt, maar weet u wat het beest is? Dat is gewoon het lichaam van Christus. Dat is gewoon de Heer zelf. We zijn met hem één plant geworden. We worden door hem gedragen. Hij heeft ons op zich genomen, of beter, we zijn één geheel met hem genomen geworden. Wij hebben geen gevoel meer voor typologie, maar als je op een paard gaat zitten, is de bedoeling dat je één geheel wordt met zo'n beest. Ja, dat is het. En daarna wordt er gesproken over een ruiter, maar dan weten we allemaal dat het paard is en de man die erop zit. Dat is één geheel. Ja, nou en zo is het hier. Hij hief hem op zijn eigen beest. Dat wil typologisch zeggen dat die zondaar verbonden wordt met de levende Christus en lid wordt van zijn lichaam. Dat is het. En door hem dus gedragen wordt. En dan staat er, en hij voerde hem in de herberg en verzorgde hem. Wel, die herberg, dat is niet zo moeilijk. Die herberg, dat is hetzelfde als de schuur uit Matthäus 13, daar in de gelijkenissen. Er werd de tarwe verzameld in de schuur. En hier is een andere gelijkenis. En dan wordt dus dit slachtoffer wordt verzameld of gezet in de herberg. Want die herberg is gewoon een beeld van, laten we zeggen, het verborgen koninkrijk van Christus. Wel, het is tijdelijk. Een herberg is een huis, een onderkomen. Het is tijdelijk. Het gaat voorbij. En precies zo is het met de positie die wij innemen. Het is tijdelijk, het gaat voorbij. Het is een afwachting van de openbaring van dat koninkrijk. En die openbaring van het koninkrijk komt pas bij de terugkeer van de Heer. Maar de herberg is dan gewoon een beeld van de gemeente, of zo je wilt, het verborgen koninkrijk van Christus, want het is precies hetzelfde in de praktijk. En er staat, en hij verzorgde hem. Wel, zo is het. En dus andere daags weggaande langde hij 2 penningen uit. Ja, 2 penningen. Ik zeg altijd om het eenvoudig te houden. 2 penningen staat in elk geval voor de 2000 jaar die er liggen. Tussen de eerste komst en de wederkomst van Christus. Maar die 2 penningen spreekt ook over. Maar dan wordt het weer moeilijk. Hè? Maar ja, als je dan een goed antwoord wil hebben. Wel, de 2 penningen spreekt ook over de gemeente die gevormd wordt uit 2. Namelijk uit Joden en Heidenen. Want God heeft deze 2 één gemaakt in Christus. Dat staat in Efeze 2. God heeft deze beide 1 gemaakt in 1 lichaam. Hij heeft die beide samengezet in 1 herberg. Dat is het. Aan de andere kant, de gemeente wordt uitgebeeld door 2 eerstelingenbroden. De 2 eerstelingenbroden volgens de Levitische wet zijn een uitbeelding van de gemeente uit Joden en Heidenen. En zo kan ik nog een poosje doorgaan, want dat herhaalt zich nog vele malen. Je hebt 2 Emmausgangers die samen maar 1 naam hebben. Ze heten Cleopas. Ja, u zult zeggen, ja, die anderen weten we niet hoe die heten. Nee, maar ik zeg het expres zo. Er zijn 2 Emmausgangers en ze heten Cleopas. Ze hebben maar 1 naam. En in Johannes 1 heb je precies hetzelfde. Heb je 2 discipelen en ze heten Andreas. Ja, want de andere heet Johannes, maar dat staat er niet bij. Dat weten we, maar het staat er niet bij. Het zijn 2 en ze volgen de Heer. En ze gaan met hem mee naar zijn huis en ze heten Andreas. En in Lucas 24 zijn de Emmausgangers, zijn de 2. En ze gaan met de Heer mee naar huis en ze heten Cleopas. Dus er is maar 1 naam, het zijn er 2. En op de Olijfberg, daar blijven de discipelen alleen over terwijl de Heer weggaat. En dan begint immers de oprichting, zou ik min of meer zeggen, de opbouw van de gemeente. En wat staat er dan naast hem? 2 mannen in het wit gekleed, een uitbeelding van de gemeente. Echt, en dat komt nog vele keren voor, maar we zullen het hier maar bij laten. Het spreekt dus inderdaad, bevestigt inderdaad Dat gaat hier om de roeping van de gemeente. Penningen zijn trouwens dienaars. Ja, ons woord dienaar komt er vandaan. Maar het woord betekent gewoon dat het een zilveren munt is. En zilver, iemand die de Bijbel kent weet dat zilver spreekt over de losprijs die betaald wordt om iemand vrij te kopen. Gebeurt met zilver, want zilver is geld. Zilver is argent in Frans en argent is weer geld in het Nederlands. Weet je wel, zo zit dat, hè? Dat is hetzelfde. Zilveren munten zijn tot losprijs van de gelovigen. Daarom de hele tabernakel, die in zijn geheel een uitbeelding is van onder andere de gemeente, was voor een groot deel gefundeerd op zilveren voetstukken. Dat is het. En de verzorging van deze man in de herberg was gebaseerd op zilveren munten. Toch? Nou, dat is het verhaal. Uitbeelding van de gemeente. En daarom, die Samaritaan zegt tot de waard. Wel, wie zou nou die waard zijn? Wel, uiteraard, het is makkelijk. Wij weten niet hoe hij heet, er staat geen naam bij, dus weten we wie hij is. Want dan is hij de geest. Dan is hij de onzienlijke. Zal ik zeggen de broer van Boas, maar dat begrijpen jullie misschien niet. Hè? Dat zal ik een andere keer uitleggen. Het was eigenlijk de broer van Boas, maar daar gaat het nou niet om. Maar want die was ook een beeld van de geest namelijk. Hè? Deze waard is een beeld van de Heilige Geest. We kennen zijn naam niet. Het is eigenlijk de Heer zelf, maar dan als de onzienlijke. Want dat is de Heilige Geest, dat is de onzienlijke Christus. Zie? En die is degene die voor ons zorgt. We zijn overgegeven aan de zorg van de geest zelf. En de Heer, of de Samaritaan, zegt dan ook: draag zorg van hem en zo wat gij meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik u wedergeven als ik wederkom. Nou, wie komt er ooit weder? He? Dat weet u toch wie er wederkomt, want daar gaat het om. Die Samaritaan gaat weg en komt daarna weder. In de tussentijd zitten wij in de herberg. Nou, dat is het verhaal. Nou. Dat is niet moeilijk. Het spreekt gewoon over de verlossing van de gelovigen. Door wie worden wij verlost? Wat door de eerstgeborenen van Israël. En niet via het priesterschap van Israël. Niet via de levieten van Israël. Kortom, niet via de wet, maar de compleet buitenom. Want de rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden. Romeinen 3. Buiten de wet. Of zonder de wet. He, buiten de wet om. Nou, daar gaat het om. Dat is wat de Heer gedaan heeft. Dus wat in de Hebreeënbrief ook staat, de Heer Jezus is wel priester, maar niet onder de wet. Want dan moet hij van Levi zijn en de Heer is niet uit Levi gesproten, staat er. Dat zeg ik niet alleen, dat staat daar. Hij is wel priester, maar buiten de wet om. Namelijk op grond van het nieuwe verbond. En zo is het met deze Samaritaan. Zijn taak doet hij niet op grond van priesterschap, van de wet. Of op grond van dat hij een leviet is of zo. Of op grond van dat hij misschien uit Juda afstamt. Speelt allemaal geen rol. Het is daar buitenom. Hij komt ook niet uit Jeruzalem, de hoofdstad van Judea. Maar hij komt uit Samaria. Het heeft wel iets met Israël te maken. Maar het zit wel op een heel andere lijn. Het heeft wel een Israëlitische oorsprong, Samaria. Maar het is dan wel erg ver terug in de geschiedenis. En de wijze waarop God ook zondaren rechtvaardigt, de wijze waarop de Heer zondaren rechtvaardigt, is ook niet op grond van de Joodse wetgeving. Het heeft er wel iets mee te maken, maar het is er buitenom. Want als de Heer zondaren rechtvaardigt, doet hij dat niet op grond van de wet, maar daar hebben we al zo lang over gesproken, maar doet hij dat op grond van de belofte, de genadebelofte die hij gedaan heeft aan Abraham, en dat was ver daarvoor. Ja. Maar toen was er nog geen wet. Toen was er nog geen Levi. Zegt ook de Hebreeënbrief trouwens. Toen waren er nog geen Levieten. Maar God rekende Abraham rechtvaardig op grond van geloof. Nou, daar gaat het nog om. Het heeft wel iets met Israël te maken, maar het ligt voor Israël. Zie? En wij worden verlost, wat heeft wel iets met het Jodendom te maken, maar het is nog van daarvoor. Het is niet van de 2 stammen, maar het is van de 10 stammen. Het is wel Israël, het is het eerstgeboorterecht van Israël. Maar niet zoals we dat kennen binnen het Jodendom, maar zoals het eigenlijk thuis hoort buiten het Jodendom, namelijk onder de 10 stammen, want dat is het dan eigenlijk. Het gaat maar om de illustratie nu, dat men gerechtvaardigd wordt buiten de wet om. En dan komen we op de wet terug, want de volgende vers zegt, vers 36... Dus de gelijkenis afgelopen. Volgende vers zegt: wie dan van deze 3 denkt u de naaste geweest te zijn desgenen die onder de moordenaars gevallen was? Want de gelijkenis houdt hierop. Ik kan u wel zeggen waarom. Zal ik het eens zeggen? Als de Samaritaan wederkomt in de herberg, hij zal wederkomen immers, dan is dat een beeld van de wederkomst van Christus. En dat heeft te maken met de openbaring van het koninkrijk van Christus in de toekomst. En omdat het de openbaring van het koninkrijk is, is het dus geen gelijkenis meer. En want de gelijkenis spreekt alleen over het verborgen koninkrijk. En zodra het koninkrijk geopenbaard wordt, houdt de gelijkenis op. En vandaar dat zoveel gelijkenissen ineens ophouden. Je vindt de gelijkenis dat mensen verzameld worden tot de bruiloft. Maar als de bruiloft begint, houdt de gelijkenis op. Weten we nog niet wie de bruid was. Hè? Nee, maar dat weet u toch, dan houdt het toch op. Waarom? Omdat de bruiloft zelf een beeld is van het geopenbaarde koninkrijk van Christus. Maar zolang mensen uitgenodigd worden er binnen te gaan, is dat koninkrijk nog verborgen en daar hebben we nog gelijkenis over. Ja, dat is met veel meer gelijkenissen zo. Gelijkenis van het visnet. Wat gebeurt er met die vis? Wat doet men ermee? Ja, dat weten we niet. Dat staat er niet bij, want de gelijkenis gaat niet verder. Nou, zo is het hier ook. De gelijkenis houdt hier op. Want bij de wederkomst van de Samaritaan hebben we te maken met de wederkomst van Christus. En dus met de openbaring van het koninkrijk. Dus hier houdt het verhaal op, maar het is voldoende. En de vraag is nu, wie van deze drie denkt u de naaste geweest? Zijn er, dus, nou, u weet wat de vraag is, hè? Wil de echte naaste opstaan? Wie van de drie? Zal ik het eens anders vragen? Wie is onze verlosser? Wie is onze naaste? Oh. Dat wou ik toch wel even vaststellen dan. Dat Christus dus onze naaste is. Want wie was de naaste? Let wel, er wordt niet gevraagd wie is de naaste van de Samaritaan. Er wordt gevraagd, wie is de naaste van degene... Het zijn mijn woorden niet, hoor. Het staat gewoon hier rechtstreeks in de Bijbel. Ik zal het u voorlezen. Wie dan van deze drie denkt u de naaste geweest te zijn... desgene die onder de moordenaars gevallen was? Wie is de naaste van die man die hulp nodig had? Wel, dat is degene die hem helpt. Dat is zijn naaste. Waarom? Niet omdat hij ver was, maar omdat hij nabij was, uiteraard. De andere ging aan de andere kant van de weg voorbij, deze niet. Hij zorgde voor hem, zette hem op zijn beest enzovoorts. Wie is onze naaste dus? Dat is de Heer Jezus. De eerstgeborene uit Israël. Veracht dat wel. Door het Jodendom niet erkend. Precies zoals dat met Samaritanen ook het geval is. Maar niettemin de eerstgeborene, degene met het hoogste eerstgeboorterecht onder Israël. Eenvoudig. Niet zozeer vanwege de afstamming in de eerste plaats, maar in de eerste plaats omdat hij God zelf is. Ja, nou dat is wat hier staat. En waarom was dan deze Samaritaan de naaste van diegene die in moordenaars handen gevallen is? Wel omdat hij hem hielp. Waarom is de Heer Jezus onze naaste? Omdat hij ons hielp, omdat hij ons verlost heeft. Ja. Wie is nog meer onze naaste? Dat zijn al die andere mensen die ook wat voor ons doen. Dat zijn onze naasten. En zeg nou niet dat u dat niet begrijpt, want elk gewoon normaal mens weet dat. Met wie hebben we de meeste banden? Wie beschouwen we als degene die ons het meest naast? Het zijn toch hen die iets voor ons doen, hen die iets voor ons betekenen, hen op wie wij kunnen vertrouwen. Dat zijn onze naasten. Ik weet wel dat er veel omheen gepraat wordt. Maar zo moeilijk is het niet. Men maakt het moeilijk door het verkeerd te vertellen. Maar als je gewoon de vraag leest, dan is het eenvoudig genoeg. Wie is de naaste van het slachtoffer? De vraag is niet wie is de naaste van de Samaritaan. Wie is de naaste van het slachtoffer? Dat is degene die hem barmhartigheid... Let wel, er staat niet de Samaritaan. Er staat die hem barmhartigheid bewezen heeft. Wie is dus onze naaste? Dat is degene die ons barmhartigheid bewezen heeft. Wie bewijst er ons barmhartigheid? Christus. Want het woord barmhartigheid, en in de concordantie zoek je het op, het woord barmhartigheid wordt gebruikt in verband met Gods goedheid onder het nieuwe verbond. Want onder het oude verbond is God alleen rechtvaardig. En onder het nieuwe verbond is God genadig en barmhartig. Ja. Vergevensgezind en zo. Hij helpt ons. Wil die man het ook kunnen zeggen, de Heer had dus ook kunnen zeggen, dat zijn zonde, dat is zijn eigen schuld. Die man die had ook niet moeten lopen van Jeruzalem naar Jericho. Had hij maar de andere kant op moeten gaan. De andere kant van de weg lopen en zo. Dat is altijd beter en zo, weet je. Dat kan toch. Had hij maar in Jeruzalem moeten blijven. Ja, ja. Maar zo is God niet. God is barmhartig. Hij helpt ons. De vraag is niet of wij anderen helpen. De vraag is of wij onszelf laten helpen. Dat is de echte vraag. Nou, ik hoop dat we dit begrepen hebben. De gelijkenis begint, nou ga ik terug naar het bredere verband. De gelijkenis begint naar aanleiding van de vraag, wie is mijn naaste? En aan het eind van de gelijkenis wordt de vraag gesteld, weer herhaald, namelijk wie is de naaste? En dan wordt die beantwoord. Dan is het verhaal klaar. En die hele gelijkenis in zijn geheel, met de vraag aan het begin en de vraag en het antwoord aan het eind, is alleen om te zeggen wie onze naaste is. En de naaste is Christus. En nou zou je dat hele stuk wat ik gelezen heb eigenlijk opnieuw moeten lezen. En in plaats van die gelijkenis zou je moeten antwoorden meteen op de vraag wie die naaste is. Hè? Die man vraagt wie is mijn naaste. En zou je meteen moeten zeggen dat is Christus. Dan zal ik dat nou eens doen. En daarna ook weer verder lezen. De gelijkenis laten we weg. Want we geven meteen het antwoord op de vraag. Want dat weten we nu. Nou, daar staat er. Zeker wetgeleerde stond op hem verzoekende, zeggende, meester, wat doende? Hij vroeg wat hij moest doen. Wat doende zal ik het eeuwig leven beerven? Nou, begrijp me goed, die man langs de weg naar Jericho, die kon wel zeggen, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beerven? Maar dat, welk antwoord er ook kwam, hij kon helemaal niks doen. En als een mens niet zo hoogmoedig was, zou je dus ook nooit de vraag stellen, wat moet ik doen om het eeuwig leven te werven, want hij zou dan weten dat hij er niks van doen kan. Wat kun je eraan doen? Niks. De mens kan er niet door werken behouden worden. Dus de schrift toch duidelijk genoeg in? Nou. Maar deze wetgeleerde vraagt, wat moet ik doen om het eeuwig leven te werven? Nou, hij wist in elk geval nog dat hij eeuwig leven nodig had. Voor een wetgeleerde valt dat erg mee, vind ik. Eerlijk gezegd, hè? Goed. Maar hij wist het dus. Hij wist alleen niet hoe hij eraan moest komen. Maar de vraag was ook niet eerlijk, hè? Hij zegt, wat moet ik doen? Want hij wist wel dat er ook in zijn dagen over gediscussieerd wordt wat de mens nou eigenlijk zou moeten doen en laten. En dat doen we vandaag aan de dag nog. Oeverloos urenlang discussiëren, zelfs op de televisie, over wat we moeten doen en laten. Het helpt niks, want je krijgt er geen eeuwig leven mee. Helpt je niks? Nou. Goed. Maar de Heer geeft een serieus antwoord. Want het was natuurlijk een strikt vraag. Als u mij zou vragen van wat moet ik doen enzovoorts, en ik zou u antwoorden geven, dan zou u me daaraan ophangen. Als je zegt, nou dan moet je dit en dat, en zo, dan zou je zeggen, ja, dan moet je die kleine hanen wat horen. Het is natuurlijk onschriftuurlijk wat die man zegt. Hè? Ja, natuurlijk is het een onschriftuurlijk. Dat kan namelijk niet. Hè? Nee, en daarom vragen ze dat aan de Heer om iets tegen hem te vinden, om hem te verzoeken. Het staat er ook. Maar de Heer geeft serieus antwoord, want hij spreekt met een wetgeleerde en hij zegt, nou, je kent toch zelf de wet wel? Wat staat er dan in de wet? Ken je de wet dan niet, als wetgeleerde? Wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij? Dus dan werd de vraag teruggekaatst, hè? En dan zegt hij, nou, ik lees in de wet, gij zult de Heer uw God lief hebben, uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw kracht en uit geheel uw verstand. Dat weet u, dat is het eerste gebod. Toch? Dat weet u nog wel, hè? Dat weet ik zelfs, dus dat valt dan mee, hè? Dat is het eerste gebod. En dan staat er, en uw naaste als uzelf. Dat betekent natuurlijk, en gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Hoeveelste gebod is dat? Kijk, daar hebben we het, hè? Sommigen zeggen, dat is het tweede. Anderen zeggen, nee, dat is hetzelfde als het eerste. En de anderen zeggen, het is helemaal geen gebod. Het punt is namelijk, het staat in de wet, maar niet in de tien geboden. Hm? Ja, inderdaad, maar er valt een boel over te zeggen. Het is namelijk niet, staat namelijk niet in de tien geboden, maar zoals we waarschijnlijk willen weten, is het de samenvatting van niet slechts de tien geboden, maar van alle geboden. Want de tien geboden spreken net zo goed over de naaste. Gij zult geen valse getuigenis spreken jegens uw naaste. Gij zult niet begeren wat uw naasten is en dat soort dingen meer. Allemaal over uw naaste. Gij zult uw naaste niet doodslaan. Gij zult geen echt breken van uw naaste. Ik weet wel dat daar het woord niet staat. Maar ik dacht dat, dat het heel gerechtvaardigd was om het woord dan in te zetten. In vele van die 10 geboden komt het inderdaad voor. Maar gij zult uw naaste lief hebben als uzelf is een samenvatting van de wet. En deze man begint dus met het eerste gebod, namelijk God lief hebben. En vat dan de hele wet samen en zegt, gij zult uw naaste lief hebben. En dan zegt de heer, oké, dat zegt hij niet natuurlijk. Hij zegt, gij hebt recht geantwoord. Maar dat is hetzelfde als oké. Hij zegt, gij hebt recht geantwoord. Toch? Ja. Gij hebt recht geantwoord. Doe dat en gij zult leven. En let op, de vraag was, wat doende zal ik eeuwig leven hebben? En de heer zegt nu, doe dat en gij zult leven. De heer maakte de minst mogelijke woorden aan vuil. En hij vraagt, laat de man zelf het antwoord geven. En dan de vraag was, wat moet ik doen om te leven? En de heer zegt, nou, doe dat en gij zult leven. Wat moest je dus doen? God liefhebben en zijn naaste liefhebben. En toen dat antwoord zo gemakkelijk te geven was, toen werd hij een beetje, toen zal het schaamrood hem wel naar de kaken gestegen zijn. En toen staat er, en hij willende zich rechtvaardigen, zei tot Jezus, wie is mijn naaste? En toen zei de Heer, wat zei de Heer toen? Die zei, oh, dat is de Christus. Want we hebben afgesproken, we zouden de gelijkenis overslaan en meteen het antwoord geven. Wie is mijn naaste? Dat is Christus. En hoe gaat het verhaal dan verder? Ja, nou opletten. Want dan slaan we de gelijkenis en het antwoord ervan over. We hebben het antwoord al gegeven. De oorspronkelijke vraag, wat moet ik doen om het eeuwig leven te hebben? Het antwoord was, je moet God lief hebben en je naaste lief hebben. Dan, wie is mijn naaste? Oh, dat is Christus, Jezus Christus. En waar gaat het verhaal dan verder? Wel, halverwege in vers 37... Halverwege vers 37 gaat het verhaal dan verder, namelijk, zo zeide dan Jezus tot hem, ga heen en doe gij desgelijks. Toch? Wat moest hij dus doen? God lief hebben en zijn naaste. Dat moest hij dus doen. Ja. En er werd tweevoudig de vraag gesteld, wat moet u doen? Want eerst was het, wat moet ik doen? En daarna was de tweede vraag, wie is dan de naaste? Hoe doe ik dat? Want als ik hem moet liefhebben, moet ik weten wie het is. En daarna zegt de Heer wie het is. En daarna zegt de Heer dus, doe het nu maar. En als het dus staat, ga heen, doe gij desgelijks, dan betekent dat dus niet dat wij moeten doen wat de Samaritaan deed. Want het kan om een heleboel redenen niet. Want wat de Samaritaan deed, was slachtoffers oprapen langs de weg van Jeruzalem naar Jericho. En het lijkt mij niet dat het onze taak is om dat te gaan doen. En dan zegt u misschien, ja, maar dat moet je ook overdrachtelijk zien. Moet je geestelijk toepassen. Dan zeg ik, dat hebben we al gedaan. We hebben het geestelijk toegepast. En we hebben gezien dat de Samaritaan de Heer Jezus is, die zondaren verlost. En u wou toch niet zeggen dat wij nu heen moeten gaan om zondaren te verlossen? Want dat kunnen we ook niet. Ja, en we blijven echt dicht bij de schrift. Ik kan wel een ander verhaal vertellen, maar dan heb ik de hele deze gelijkenis niet meer nodig. Natuurlijk is het goed om andere mensen te helpen. Daar hoef je deze gelijkenis niet voor te gebruiken. Integendeel, dat doet de Heer ook niet. De Heer gebruikt de gelijkenis om aan te geven wie die naaste is die in de wet genoemd werd. Of beter gezegd, wie eigenlijk de naaste is die in de wet genoemd wordt. En dat staat hier nu. We hebben uit deze geschiedenis het antwoord gekregen. Maar het antwoord staat op andere plaatsen in de Bijbel net zo goed. Het is niet een wilde uitleg van een gelijkenis, integendeel. Immers wat hier staat is dat men eeuwig leven kan beërven door God lief te hebben, namelijk door ook, behalve God, ook Jezus Christus lief te hebben. Want Jezus Christus is God. Waar staat dan nog meer? Nou, wat dacht u van Johannes 14, vers 1? Dat de Heer tot zijn discipelen zegt, gij lieden gelooft in God. Gelooft ook in mij. En er staat ook niet in de Bijbel, wie in God gelooft heeft eeuwig leven. Mensen denken dat. Merkwaardig genoeg. Maar dan staat er niet. Er staat wie in de zoon gelooft. Welke zoon? Wie is de zoon? Wel de zoon van God, uiteraard. Men moet namelijk niet alleen in God geloven, maar ook in zijn zoon. Omdat die zoon uiteraard God is. Ja, zeker. Dus beide worden genoemd. En zo is het in de wet ook. De wet zegt, men moet God lief hebben en men moet zijn naaste lief hebben. Wie is die naaste? Wel, dat is de zoon van God. U ziet, in Johannes 14 staat het dus ook. Maar zal ik een andere schrift plaatsnemen waar het ook staat? Bijvoorbeeld Matthäus. Matthäus 22, vers 39. Nee, ik moet eigenlijk eerder zijn. Daar staat, mijns inziens, dezelfde gebeurtenis beschreven als in Lucas 10, maar dan veel korter. Er staat namelijk in vers 35 van Matthäus 22, een uit de Farizeeën en Sadduceeën, zijn de wetgeleerde, heeft gevraagd, hem verzoekende en zeggende, meester, welk is het grote gebod in de wet? Zie, het gaat om dezelfde dingen, de wetgeleerde die vraagt naar de wet. En Jezus zei tot hem, gij zult lief hebben de Heer uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. En dan gaat hij verder en zegt, dit is het eerste en grote gebod, dat eerste namelijk grote gebod. Dat wil gewoon zeggen, niet dat het eerste is van 10, maar het wil gewoon zeggen, het is het hoogste, het eerste gebod van alles. Het is het eerste gebod wat in aanmerking komt. Men moet God lief hebben. Met heel zijn wezen. En dan zegt hij, en het tweede, ja, juist, ja, het tweede, aan dit gelijk, dat mag je niet overslaan hoor, het tweede, aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Nou, als je nou volgens het eerste gebod, God moet lief hebben, let op, hoor, let op. God moet lief hebben met geheel uw hart. Hoeveel ruimte is er dan nog over om met hetzelfde hart je naaste lief te hebben? Of laat ik het anders zeggen. Hoeveel ruimte heb je er nog om een ander lief te hebben? Noppes, hè? Helemaal niks. Goed. En met geheel uw ziel? Zelfde vraag, zelfde antwoord. Niks dus. Je hebt in je ziel geen ruimte over om nog een ander lief te hebben. En met geheel uw verstand, dat betekent dat er ook in je verstand geen ruimte meer over. Er is gewoon helemaal nergens meer enige mogelijkheid om naast God nog iemand anders lief te hebben. Hoe kan dan het tweede gebod zeggen dat je ook je naaste moet lief hebben als jezelf? Er is maar één mogelijkheid. De mogelijkheid is namelijk dat je vraagt wie is dan die naaste. En het antwoord is, dat kan niemand anders zijn dan de Heer uw God zelf. Want anders is het onmogelijk. Als zou blijken dat de Heer uw God uw naast is, kun je inderdaad niet alleen God lief hebben met alles wat in je is, maar ook je naast. Dat kan alleen omdat het dezelfde is. Maar als die naaste iemand anders is dan God, is het volstrekt onmogelijk. En dat staat er ook, want daarom staat er, het tweede is gelijk aan het eerste. Het tweede gebod is gelijk aan het eerste. Want het eerste gebod is, gij zult God lief hebben. Het tweede gebod is daaraan gelijk. En het is, gij zult uw naaste lief hebben. En het is gelijk, want uw naaste is God. Want uw naaste is Christus en die is God. Bovendien, God heet hier Jehovah en Christus is Jehovah. God heet hier de Heere God en Christus is de Heere Jezus Christus. En God is die God die ons barmhartigheid bewijst. Nou, dat is geen enkele twijfel mogelijk. Je vraagt je af waarom ze het woord naaste niet meteen met een hoofdletter geschreven hebben hier. Maar dan zijn er anderen die zeggen, ja, maar als je in de wet leest over de naaste, dan zul je zien dat daar het woord naaste gebruikt wordt voor Israëlieten. En dan zeg ik, dat klopt. Dat is ook zo. Dat kunt u daar vooruit zoeken, staat in de wet. Maar daar staat van, je zult je naaste lief hebben enzovoorts. Er wordt gesproken over de verhouding van de ene Israëliet tot de andere. En dus zou je zeggen, die andere Israëlieten zijn de naasten van die ene Israëliet. Hè? Dat blijft binnen het volk. Dan zeg ik, ja, maar niettemin staat het toch in het enkelvoud, uw naaste. Maar laat ik het dan anders zeggen. Als een Israëliet inderdaad liefde had voor alle leden van zijn volk. U weet wat ik zeggen wil, hè? Dan zou je liefde gehad hebben voor Jezus van Nazareth. de erfgenaam van de troon van David. De lijnrechte afstammeling van David, de stam van Juda. Bovendien orthodox Joods, in de zin van gelovig Joods, want zo bedoel ik het dan, hè. Men zou hem lief moeten hebben. Was dat moeilijk? Nee, hoor. Het was niet moeilijk, omdat de Heer zelf liefde is. De Heer was God en God is liefde. Ja, dat meen ik. Hij was niet eens een zondaar. God gaf geen aanleiding om hem niet lief te hebben. Weet u voor wie het moeilijk was om hem lief te hebben? Ja, voor diegene die zelf al uitmaakte wat er in het woord van God geschreven stond. Voor degene die zelf een eigen religie hadden. Voor degene die dachten dat ze door eigen werken wel behouden zouden kunnen worden. Want tegen de Heer, tegen hen zei de Heer, gij adderige broed, gij huichelaars. Je legt anderen een wet op en zelf ben je veel erger. Zelf ben je hoogmoedig. Je beschuldigt iemand, maar als je zelf zonder zonde bent, dan kun je iemand beschuldigen, anders niet. Ja, die mensen hadden hem niet lief, natuurlijk niet. Maar voor iemand die gewend was om zijn Heer te dienen, om zijn schepper eer te geven, was het ook niet moeilijk om eer te geven en lief te hebben zijn verlosser. En u ziet dus dat ook het woord naast in het Oude Testament, wanneer het wordt toegepast op de andere Israëlieten, wel degelijk de betekenis in zich heeft, want het gaat om die ene andere Israëliet, namelijk de Heer Jezus. En laat ik het er maar meteen bij zeggen, mocht u in de wet nog lezen, gij zult geen valse getuigenis inbrengen jegens uw naaste, dan weet u wie het is. En dan weet u ook dat dat precies was wat Israël wel deed. Dat gebeurde al voordat Israël er was. Het gebeurde al in de Hof van Ede. Valse getuigenis jegens de Heer die gesproken had. Maar later was het valse getuigenis tegen Jezus van Nazareth, waardoor hij gekruisigd werd. Gij zult die echt breken van uw naaste. Want Israël was getrouwd met de Heer. Volgens het oude verbond. Het huwelijksverbond van de wet. Maar wat deed het? Wel, de Heer zegt erover, ik had hen getrouwd, maar zij hebben mijn verbond verbroken. In Jeremia 31. Nou, dat is het. Dat is de wet. En u ziet dat die naaste altijd in de eerste plaats, ver in de eerste plaats, de Heer Jezus Christus is. En we nou zeggen, ja, het is ook alle andere Israëlieten, zeg ik, ja, dat is dan zo, omdat dat, die andere Israëlieten ook behoren tot hem. En ook zijn eigendom zijn, ook zijn bezit zijn, zal ik maar zeggen. Daarom hebben we die ook lief. En als we zeggen, ja, maar we moeten toch onze broeders en zusters lief hebben, zeg ik, ja, dat klopt, zo wordt het woord naast ook in het Nieuwe Testament gebruikt. Maar onze broeders en zusters zijn leden van het lichaam van Christus. Maar is een ongelovige dat ook? Ik moet u eerlijk zeggen, een ongelovige staat verre bij mij vandaan. Hij zal, als je het hem vraagt, zal hij meteen toegeven. Dat is niet omdat we dat willen, maar omdat het nou eenmaal zo is. Zie? Ja, ja. Dat is wat de schrift zegt. Bovendien, daar moet ik er nog wat bij zeggen. Er staat dat mensen God moet liefhebben en de naaste als zichzelf. Sinds wanneer is liefde het liefhebben van zichzelf? Want van de liefde staat toch in 1 Korinthe 13, zij zoekt zichzelf niet. Hoe zou je dan je naaste kunnen liefhebben alsof je het zelf bent? Dat is het grootste geheim van het hele probleem. Ja. En het geheim is heel eenvoudig. Wie zijn wij eigenlijk? We hebben het gelezen in de tijd in de gelaten brief. Waar Paulus, de gelovige Paulus, zegt, ik ben gestorven, doch ik leef. Maar niet meer ik, Christus. En het blijkt, ik leef, zegt hij, en hij zegt er meteen bij, maar met ik bedoel ik Christus. Nou, dat is het. Wanneer wij Christus lief hebben, wanneer we onze Heer en Heiland lief hebben, onze Verlosser lief hebben, hebben wij onszelf lief, omdat Hij ons leven is. Dat is het hele verhaal. Dan zou ik toch moeten vaststellen dat ik al die woorden die hier genoemd worden hier in het verhaal in Lucas 10 betekenis gegeven heb. Ik heb niks overgeslagen, ik heb sommige dingen wat kort genoemd, maar ik heb ze allemaal laten zien. Ik heb allemaal laten zien dat er maar één betekenis mogelijk is. En de verantwoordelijkheid die vervolgens dan overblijft, is deze. Dat wij onze naasten lief hebben. En u weet nou wat de schrift ermee bedoelt. Wat anderen ermee bedoelen, dat kan me niks schelen. Nou, daar hebben we last van, want het is natuurlijk lastig. Maar we hebben het gewoon over de Bijbel. Het gaat erom wat de Bijbel ermee bedoelt. Hebben wij onze naasten lief? Hebben wij Christus lief? Wel, de Heer Jezus bewees barmhartigheid aan Israël, maar Israël had hem niet lief. En helaas ken ik gelovigen die barmhartigheid ontvangen hebben van de Heer Jezus, deze Samaritaan, en ze hebben hem niet lief. Nee, niet in de praktijk bedoel ik. En zeker niet aan zichzelf. Ze weten niet eens dat het hetzelfde is. Dat hun leven Christus is. Want ze leven naar de oude mens. Zodat we op twee manieren de vraag kunnen stellen. Hebben wij hem lief? In de zin van namelijk, hebben wij hem aanvaard als onze verlosser? Zijn we tot hem gekomen? En zijn we met onze wonden naar hem gegaan en hebben ons laten verbinden? Maar vervolgens, geven wij hem ook daarna eer in ons leven? Leven wij in gemeenschap met hem? Of hebben wij, we moeten niet van schrikken, of hebben wij, zoals in Romeinen 1 staat, God verwisseld voor een mens? Ik weet niet of je dat begrijpt. Er staat in Romeinen 1 over de natuurlijke mens, dat zij God hebben weggeredeneerd en in de plaats van God de mens hebben gesteld. Of een dier, of een beeld, of iets dergelijks. En misschien begrijpt u wat ik bedoel. In veel gevallen is niet meer goddelijkheid het hoogste in de prediking, maar spreekt men over menselijkheid, dan schrijft het met hoofdletters. En men zegt dat wij weer echt mensen moeten worden zoals God het bedoeld heeft. Maar weet je wat God bedoeld heeft? Dat we der goddelijke natuur deelachtig zouden worden. Niet dat we mens zouden zijn in de zin van afstammeling van Adam, maar dat we in Christus zouden zijn in de tweede mens, de laatste Adam. Zie. En zo, ook op andere manier wordt hetzelfde geleerd, want in plaats van dat men God dient, dient men mensen. En omdat de echte naaste ons niet interesseert, zeggen we, maken we iemand anders tot onze naaste en dan enzovoorts. En die gaan we dan proberen lief te hebben. Dat lukt ook niet. En daarom hebben we nou uitgevonden een verre naaste. Dat is iemand die ver genoeg weg is om te kunnen zeggen dat we hem lief hebben. Hij zal het niet ontkennen, want hij weet er niks van. Begrijpt u? Zo redeneren we de problemen weg. En onze naaste, Christus die in ons is, die hebben we weggeredeerd, we hebben hem vervangen voor iemand die een verre naaste geacht wordt te zijn, de een of andere mens die we toch helemaal niet kennen, waar we ook helemaal niks mee te maken willen hebben, en die we ook liever niet naast ons hadden wonen, eerlijk gezegd, in de straat. Begrijp je wel? Men heeft het weggeredeneerd, alles wegschuiven. En dat doet men met al die dingen meer. De wederkomst van Christus, oh, dat kan nog zoveel jaren duren. Weet je wel? Allemaal ver weg. Het oorsprong van deze wereld, oh, dat is zo ontzettend lang geleden. Heel ver, nee, nog veel verder eigenlijk. Alles is weg. En waar is God? In de hemel. Maar dat is wel zo verschrikkelijk ver weg. Alles is ver weg. Onze naaste is erg ver weg. Maar het is niet zo. God is niet zoveel lichtjaren weg als u zou denken. Dat is veel dichterbij. En de oorsprong van deze wereld, Jericho had ik bijna gezegd, de oorsprong van deze wereld is niet zo ver weg, maar een paar duizend jaar terug. Ja, ik leg het niet verder uit, maar het is niet zo ver weg terug. Hè? Nee, en de toekomst van Christus is ook niet zo ver weg. Het verschijnen van de nieuwe schepping niet, maar de wederkomst van Christus voor zijn gemeente in de lucht helemaal al niet. En deze Samaritaan zelf, die is niet zo ver weg. Die is in ons hart. Ja. En het werk van de Samaritaan wordt voortgezet door de geest. De geest is ook God. Hè? Dat leren we toch. Hè? We hebben drie ene God, zegt men. Dat betekent in elk geval dat de geest God is. Toch, of niet? Ja, precies. Nou, die werkt in ons. En Christus werkt in ons. Hij zorgt van, dat is onze naaste. Onze naaste is wie ons barmhartigheid bewezen heeft. En dan blijkt dat het toch niet zo moeilijk is achteraf om de wet te volbrengen. Want wat betekent het dat men de wet volbrengt? Dat betekent dat men degene die ons barmhartigheid bewezen heeft, lief heeft. En als je één keer leert verstaan wie Christus is, wie God is, dat hij met innerlijke ontferming bewogen is over de zondaar, dan mag het toch niet zo moeilijk zijn om die naaste lief te hebben. Hij die naast ons is komen staan. Wij merken dat in het Nederlands niet, maar het woord naaste heeft te maken met het woord voor de Heilige Geest. Het woord voor de trooster namelijk. Want het woord voor trooster heeft de betekenis van, het is iemand die naast ons staat. Een parakletos. Iemand die ons nabijgebracht is. Want hij is onze naaste. U ziet het.
Er zijn veel meer schriftplaten die precies hetzelfde zeggen. Ik haal ze nou niet eens aan. Nou, daar gaat het om. Ik hoop dat we die verantwoordelijkheid kennen. En dat we ons niet met een kluitje in het wiet laten sturen door mensen die zeggen... ja, maar je moet eruit gaan om je naasten te dienen. Nee, dat kun je hier doen. Je kunt je naasten dienen in geest en in waarheid. En dan kom ik toch weer terug in Johannes 4... bij de Samaritaanse vrouw die in Samaria, in het gebied van Samaria... die Samaritaan, dat wil zeggen de Heer Jezus, ontmoet. En die vrouw vraagt hem, waar moeten wij aan bidden? Waar ligt het werk wat wij doen moeten? Waar moet dat gebeuren? En de Heer zegt, nee. God zoekt dus zulke die aanbidden in geest en in waarheid. Zie, het gaat er niet om of je andere mensen helpt het leven door te komen. Hoewel dat nuttig is, natuurlijk. Daar ben ik een voorstander van, hoor. Dat we elkaar barmhartigheid zouden bewijzen. Maar vooral het meeste huisgenoten Gods. Maar laten we in de eerste plaats Christus dienen. En dan zal blijken dat hij ons gebruikt in zijn dienst. En dan hoeven we elkaar niet te zeggen wat we eens moeten doen. Dan later, dat doet de Heer dan wel. Zie? Maar het gaat erom of wij onze verantwoordelijkheid kennen en onze naasten lief hebben. En geen valse getuigenis spreken tegen de Heer. En niet zeggen, ja, die Heer is er wel, maar die wil dat wij dit en dat, terwijl die Heer dat helemaal niet wil. Of de Heer heeft gezegd dat wij zus en zo, terwijl de Heer dat helemaal niet gezegd heeft. He? Of dat wij onze verbintenis die we met hem hebben op grond van wedergeboorte, dat we die ontbinden en zeggen, nee, maar wij gaan gewoon ons eigen gang. Maar ik zeg je wat God samengevoegd is, scheiden de mens niet. En wij zijn door wedergeboorte, door geloof, verbonden met de levende Christus, die we geacht worden lief te hebben. En wat voor moeilijks is daaraan? Hij die zijn leven opgaf voor ons. En daarom ons zijn leven gaf. Hij die ons bracht... of zette op zijn eigen beest. Hij die ons olie en wijn gaf. Hij die ons bracht in de herberg. Hij die van ons onderhoud voorziet. En hij die beloofd heeft om terug te komen om ons te halen. Omdat we verder voor altijd bij de Heer zouden zijn. Wel, laten we hem lief hebben en op die wijze de wet vervullen. Want de vraag was, wat moet ik doen om eeuwig leven te hebben? En het antwoord is, nog korter nu vanavond. Christus lief hebben. Dat zal. Amen. Zullen we danken? We willen u dankzeggen, trouwe hemelse Vader, dat u ons gezocht en gevonden hebt. We danken u dat wij iemand mochten ontmoeten die weliswaar veracht was en buitengeworpen was. Iemand die geen priester was naar de oudtestamentische zin. Iemand die geen leviet was, maar die niettemin ons verlost heeft en ons opgeraapt heeft aan die weg die wij gingen. We danken u, Vader, dat we nu een andere weg kennen. Dat we een andere plaats kennen, dat we een andere positie gebracht zijn. Niet door eigen toedoen, maar gewoon doordat u dat gedaan hebt. Omdat u met innerlijke ontferming bewogen was over een zondaar. En u was met ontferming bewogen over ons. En zoals uw profetisch woord het gezegd heeft, hebt u zich ontfermd over degenen die niet ontfermd waren. En we danken u, Vader, dat we mogen weten dat wij daartoe behoren. Dat hoewel wij op de verkeerde weg waren en in moordenaars handen gevallen waren, dat we nieuw leven hebben ontvangen, doordat u zich met ons verbonden hebt en dat u daardoor ook ons met u verzoend hebt. We danken u, Vader, dat we veilig mogen zijn in deze herberg. Dat we daar verzorgd worden en dat alle kosten daarvoor betaald worden en feitelijk al betaald zijn. We danken u dat we ook mogen uitzien naar de wederkomst van onze Heer en Heiland, die dan weliswaar veracht is in de wereld, maar die verheerlijkt is aan uw rechterhand en die ook in de toekomst verheerlijkt zal worden in deze wereld. We danken u dat we mogen uitzien naar al die zegeningen die u ons beloofd hebt. Niet omdat wij ze verdiend hebben, niet omdat ze door werken tot stand zijn gekomen, maar omdat ze tot stand zijn gekomen vanuit uw barmhartigheid. We danken u, Vader, dat we ook deze avond uw woord mochten openen. En dat we in alle vrijmoedigheid, in alle afhankelijkheid van u, ook dit woord mochten openen en eenvoudig ook mochten lezen en mochten zien. Hoe eenvoudig het is om u te dienen. Hoe eenvoudig het is dat u slechts van ons vraagt dat we u lief hebben. U die ons eerst hebt lief gehad. U die alles gedaan hebt voor ons wat nodig was. U die ons verlost hebt uit de macht der duisternis, van de zonde en van elk juk waaronder wij gebukt gingen. We danken u dat wij door uw liefde hebben gered worden voor tijd en eeuwigheid. En daarom, Vader, we brengen onszelf weer bij u. We willen ons aan u wijden, omdat we u zouden dienen. U zouden lief hebben met geheel ons hart, met geheel onze kracht, met heel onze zielen, met heel onze verstand. opdat er voor bij ons geen plaats zou zijn voor wat anders, maar opdat u verheerlijkt zou worden in ons leven. We danken u dat we ook van u mogen getuigen. We danken u dat we ook namens u andere barmhartigheid mogen bewijzen. En anderen mogen vergeven zoals u ook ons vergeven hebt. Dat we ook anderen dit woord van het leven mogen meedelen zoals u het ons hebt medegedeeld. En we danken u dat we daardoor een plaats mogen innemen in dat geweldige heilsplan wat u tot ontwikkeling brengt in Christus. We danken u nogmaals voor deze avond. En we bidden u, Vader, wees u ons nabij verder. Helpt u ons om ons deze dingen eigen te maken. Zodat we onze vooroordelen zouden overwinnen. Zodat we onze eigen menselijke filosofieën en leringen opzij zouden zetten, die ons immers niet leiden tot Christus. Maar opdat we uw woord zouden geloven, door uw woord en door uw geest geleid zouden worden. Tot u en tot verheerlijking van uw naam. Wij danken u, Vader, voor die grote genade waarmee u ons begenadigd hebt in Christus. En we danken u dat we uit die genade ook dagelijks mogen leven in afwachting van de spoedige wederkomst van onze naasten. Amen.